Goed uitgevonden.
Ja. Wat knap. Alles even wat het niet kan zijn.
Gewoon een carrière in ICT beginnen of in
het heet niet ICT.
Wat is ICT? Dat is
ICT is met computers.
Oh.
Wat ik nu aan het doen ben, dat is audiotechniek.
Oh, oké. Okay.
Al sla je me dood. We beginnen met slecht nieuws.
Is het slecht nieuws?
Voor ons niet per se, misschien, maar toch ook een beetje wel. Maar we gaan dus even op vakantie.
Ja.
Of nou ja, we gaan misschien niet eens echt op vakantie, was het maar zo'n feest.
We nemen even een break. Ja, dat hebben we al een keer eerder gedaan, na 20 afleveringen.
Ja, dus nu waren we bij 40 en dachten we, hey, misschien verdienen we gewoon weer een vakantie.
Ja.
We vonden zelf van wel, sorry.
Ja, ik denk dat dat is ook een vraag die we heel vaak krijgen van hele lieve luisteraars. Hoeveel tijd er in een podcast maken zit?
Ja.
Heel veel. En we vinden het super, super leuk om te doen. Maar we staan een beetje kiet, zeg maar. Al onze inkomsten die we krijgen, dat komt weer terug in de podcast. Maar er wordt nog niet, we verdienen nog niet genoeg om echt onze tijd ervoor
vrij te maken.
Ja. Nou, dat doen we wel natuurlijk, maar
ja.
Want ik zou heel graag gewoon mijn fulltime baan opzeggen en voor altijd deze podcast maken. Maar dat kan helaas niet.
Op dit moment nog niet.
Op dit moment.
Ja,
en precies. Daarom werken we er allebei nog heel veel naast. En soms wordt dat gewoon een heel beetje te veel. Dus dan is het tijd om heel even een pauze in te lassen. Een kleine vakantie.
Dus we gaan even een klein maandje of zo, toch?
Ja, maar dan wil ik er wel bij zeggen, het voelt voor jullie waarschijnlijk niet echt alsof wij op vakantie zijn. Want we hebben natuurlijk wel al een heleboel leuke dingen lopen plannen.
Ja, precies. En zeker als je detective bent op Petje Af, dan krijg je heel veel leuke dingen binnenkort.
Kom je niks tekort daar. Ja. Dus er komt heel veel content aan, alleen misschien iets langere tussenposes.
Zoiets.
Komt wel.
En daarna komen we gewoon weer terug met het derde seizoen.
Ja.
Daar hebben we ook alweer van alles voor klaarstaan op zich.
Absoluut. Dus het wordt gewoon heel leuk.
Ja,
we gaan door.
Bijvoorbeeld, wist je al dat we tegenwoordig een huiscriminoloog hebben?
Ja, geweldig.
Dus die komt terug in het nieuwe seizoen. En we hebben een verhaal van een luisteraar die bij een moordenaar in huis bleek te wonen.
Oh ja, ja. Er komt van alles aan. Weet je nog dat mijn fiets gestolen was?
Ja.
Die hele fiets zagen.
Ja, die je toen voorbij zag fietsen.
Ja. Nou, er gebeurde dus laatst iets heel, heel raars. Wij liepen zeg maar met z'n drieën het huis uit. We hebben inmiddels een nieuwe fiets dankzij de verzekering. En we wilden naar allemaal onze weg op gaan. Ik ging het kleintje naar de opvang brengen. Man ging hardlopen. We lopen met z'n allen de deur uit. En op dat moment recht voor ons fietst die man op onze oude fiets.
Weer.
En mijn man die reageerde heel snel en die ging er meteen achterna.
Oh, weer, want hij was natuurlijk al in hardloopmodus.
Ja, dus die hield hem staande. En ik hoorde niet wat er gebeurde, maar er werd wild gebaard en telefoonnummers uitgewisseld. Dus ik dacht, hè?
Want dus die man was wel gewoon gestopt?
Ja.
Die probeerde niet weg te fietsen
heel
hard.
Nee, hij stopte wel, maar volgens mij pakte mijn man hem ook echt bij de bagagedrager.
Oh, ja,
zo van, hé, nu even stoppen jij.
Oh, dit is best wel stoer.
En het was een heel klein mannetje, kon niet zo heel goed Nederlands of Engels, dus het was een beetje raden naar wat hij zei. En op een gegeven moment riep mijn man mij erbij, dus ik ging naar hem heen. Toen begon die man een verhaal over dat het niet zijn fiets was, dat hij hem geleend had van iemand.
Oh ja, doei.
En ik ging dan vragen, hoe heet die persoon dan? Ja, mijn baas, Elise. En waar werk je dan? Ja, katak, patak, katak, katak.
Ja, dat
toen
is
dacht
natuurlijk
ik,
gewoon
ja,
onzin.
Wat, maar dat versta ik niet, weet je. En op een gegeven moment had hij wel zijn telefoonnummer naar mijn man gestuurd. En die had hem al een drop call gedaan, dus het was wel echt zijn nummer. En mijn man zei, ja, als dit niet zijn fiets is, kunnen we hem niet afpakken. En ik zei,
nou,
jawel.
Pardon. Ja.
Ik zei, afstappen.
Het is namelijk jouw fiets.
Het
ja.
is onze fiets. En mijn man zo, nee, dat kan echt niet. Ik geloof hem echt. Hij is niet degene die fiets gejat heeft.
Oh my god. Wat, het is wel echt een schat van een man.
Heel lief.
Die man van jou. Maar
ik had zoiets van, ik vertrouw, ik maak veel te veel true crime podcasts.
Ja.
Hier geloof ik niks van.
Nou, en bovendien, al weet hij dat echt niet, het is en blijft jouw fiets.
Maar het was wel een heel klein, timide mannetje, weet je.
Ja.
Dus ergens dacht ik ook wel, ja, je wil ook niet te agressief daarop overkomen.
Het is niet alsof kleine timide mannetjes geen fietsen kunnen stelen. Kunnen ze supergoed,
ja,
gewoon met
precies.
die kleine handjes van ze.
Ja, maar goed. Op een gegeven moment, die man die stapt op de fiets en die wil weer wegrijden. Dus ik had zoiets van, ja, wat gaan we nu doen? En op dat moment komt er een wijkagent voorbij.
Ah, dat is
dus
superhandig.
Die hield ik staan en ik zei, nou, meneer, sorry hoor, een heel bizar verhaal. Maar blablabla, onze fiets is gejat, we zien hem net voorbij fietsen, daar fietst hij. En die man die zei, en dit is misschien wel een goede tip ook. Hij zei, je had gewoon 112 moeten bellen ter plaatse.
Oh ja.
Dus ik ging lachen zo van, haha, tuurlijk, gestolen fiets 112. En hij zei, nee, dat moet je echt doen, volgende keer. Want dan sturen zij de politie erop af. En die komen dan direct. En dan kan je nog je fiets terugkrijgen of wat dan ook. Hij zei, maar als jij nu naar de politiebureau belt met ik heb het nummer en een foto van de man, dan komt het op een stapel terecht en dan komen ze er niet meer aan toe.
Ja.
Mijn man had dus zijn telefoonnummer nog.
Ja.
En die baalde als een stekker een uur na zijn...
Maar jullie hadden hem dus laten fietsen.
Ja.
Oh ja, ik dacht dus even dat die wijkagent kwam terwijl jullie nog stonden te praten.
Met die man. Nee, die man die was al weggefietst en toen kwam die wijkagent en die ging precies. Er snel achteraan.
Ja, het lijkt wel een filmscript, zeg dit.
Ja, het was echt heel bizar. Nadat mijn man dus een hardlooprondje had gedaan, baalde hij als een stekker. Want hij dacht, oh, wat was ik dom.
Ja.
Dat ik daarin getrapt
veel
ben.
Veel te lief.
Dus die ging hem gewoon als een malle bellen en berichtjes sturen. En die stuurde hem gewoon een berichtje en die zei, als jij niet die fiets naar ons toe brengt vanavond, tegen het einde van de dag, bellen we morgen gewoon de politie. Ik heb een foto van jou, dat had hij nog voor jou gemaakt.
Lekker bedreigen, heel goed.
Dus dan gaan we gewoon ermee naar de politie en dan, ja, dat je het even weet. Nou, daar schrok hij wel van. Er werd heel veel soort van vaag heen en weer gebeld. In allerlei verschillende talen probeerden ze te communiceren.
Oké. Okay. Een soort fiets van Babel had je. Ja. Compleet met allemaal spraakverwarringen.
Oh, maar goed, einde dag kwam die fiets niet. En ik dacht, oké, ik ging naar kantoor de volgende dag en ik had zo ergens in mijn lunchbreak te doel gezet van ik bel even de politie. Want ja, het ging me niet meer zozeer om die fiets, maar meer om het principe,
ja,
weet
tuurlijk,
je wel.
Ja.
Het principe, zo'n principe monster was ik wel. En toen kreeg ik ineens een sms'je van mijn man, by the way, we hebben onze fiets terug.
Oh!
Had hij hem dus toch teruggebracht.
Oh, wauw.
Maar nu zitten wij dus met 2 fietsen.
Ja, nou, dat is toch superhandig?
Ja,
heb je
maar
allebei je eigen fiets?
Mijn lieve man, die is nu meteen heel bang dat we een soort van verzekeringsfraude plegen, doordat we die oude fiets terug hebben.
Oh ja, weet je wat anders handig is? Dat je het even vertelt in een podcast, wat iedereen gewoon kan luisteren.
Nee, maar we gaan dus wel ook de politie bellen weer en de verzekering om het door te geven dat we die oude fiets dus teruggekregen hebben.
Wauw, ik vind het echt heel spannend. Echt een goed verhaal. En ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk ben van je morele kompas.
Ja, ik ook wel, moet ik zeggen.
Ja.
Maar even wat heel anders.
Even wat heel anders. De zaak die we vandaag gaan behandelen, dat is wel een beetje een bijzonder verhaal eigenlijk ook.
Heel bijzonder.
Nou, het begon natuurlijk dat wij iedere maand op Petje Af voor de detectives een bonusaflevering maken. En dan laten we mensen ook kiezen wat het wordt deze maand.
Ja, we zetten 3 zaken in een poll en dan wordt erop gestemd.
En daar hadden we ook een berichtje op Instagram over gemaakt.
Ja.
En toen kregen we een reactie van een luisteraar en die zei het volgende. Ze zei, hey dames, ik volg jullie al een tijdje en is de Petje Af pagina ook toegankelijk voor Belgische luisteraars?
Dat is het.
De foto die we hadden gepost, namelijk van die 3 zaken, die rechtsboven staat, Sally, dat is namelijk mijn mama. En dankjewel dat jullie mijn moeder onder de aandacht willen brengen. Iedere vorm van aandacht voor de zaak geeft ons hoop.
Ja.
Nou, ik kreeg wel een beetje kipvel toen ik dat las.
Ik ook. Dus toen dachten we natuurlijk meteen, nou, daar gaan we natuurlijk een podcast over maken. We hebben contact opgenomen met Naomi.
Ja, en want zo heet zij, dus de dochter van Sally.
Ja, en daar hebben we heel lang mee gepraat. Ook met haar oma, de moeder van Sally, Lydia. En het was gewoon zo'n bijzonder gesprek. En het is ook zo'n belangrijke zaak dat we besloten hadden om er gewoon een reguliere aflevering van te maken. Ja. Die voor iedereen te beluisteren is. Dus allereerst willen we de nabestaanden van Sally van Hek ontzettend bedanken. Lydia en Naomi. Die hebben meegewerkt aan deze aflevering en ons met hun verhaal hebben toevertrouwd. En deze aflevering is voor ons heel erg belangrijk. Omdat wij in de zaken die we behandelen altijd proberen te zoeken naar de mensen achter de zaken. Voor zover dat mogelijk is. En we hebben ons al vaker uitgesproken over hoe in sommige zaken bepaalde slachtoffers gewoon anders behandeld worden door de autoriteiten en ook in de media. En vooral het patroon rondom vermoorde sekswerkers en dat hun zaken niet serieus genoeg worden genomen, hebben we al een aantal keer benoemd. Bijvoorbeeld in de aflevering over Willem van Eijk en Yasuko. En soms is er gewoon een ronduit discriminerende toon waarop er gepraat wordt over slachtoffers die sekswerk doen of verslaafd zijn of op een andere manier kwetsbaar zijn of problemen hebben. En dat vinden we gewoon niet oké. En nou ja, we leven nu in 2021, dus we hopen dat we inmiddels allemaal beter weten en dat we allemaal meer bewust worden van wat voor een effect dit heeft. Maar daarom blijft het wel belangrijk om deze zaken aan het licht te stellen, omdat we er allemaal beter van kunnen worden.
Ja, en omdat hoe we erover praten, dus ook inderdaad in de media en door de autoriteiten, heeft gewoon, zeg maar, de woorden die je kiest, hebben gewoon heel veel invloed op hoe je denkt over bepaalde groepen mensen. Iedereen is gewoon gelijkwaardig en het maakt niet uit wat voor werk je doet of dat je verslaafd bent of niet. We zijn gewoon allemaal evenveel waard als mens.
Daarbij is het in deze zaak van Sally van Hekken gewoon ronduit frustrerend dat er een hele plausibele verdachte is die door allerlei redenen gewoon niet berecht wordt voor deze moord. Er zijn ontzettend veel details in deze zaak. Het speelt al 25 jaar. En we hebben geprobeerd om het zo beknopt mogelijk te vertellen, zoals we dat altijd pogen te doen, zodat we een volledig plaatje kunnen geven. En als belangrijke bronnen hiervoor hebben we natuurlijk met Naomi en Lydia gesproken. We hebben ook het VTM-programma Cold Case gebruikt, die 5 afleveringen heeft gemaakt over deze zaak. En het onderzoekswerk van journalist Kurt Wertelaars, die daar ook een boek over heeft geschreven. Nou, vandaag gaan we het hebben over de onopgeloste moord op Sally van Hekken. Sally van Hekken werd geboren in 1976 in Antwerpen, België. Ze groeide op met haar ouders en haar oudere zus Sharon in de rustige wijk Wilrijk. Haar moeder omschrijft haar als spontaan en altijd lachend. Als kind kon ze prachtig tekenen en hield ze heel erg van muziek. En daar had ze ook talent voor. Ze speelde gitaar en synthesizer. En als ze iets van een muziekje of een melodietje in haar hoofd had, dan kon ze zichzelf net zo lang op haar kamer opsluiten totdat ze het helemaal geleerd had. En dan kwam ze weer naar beneden en speelde ze het van begin tot einde een aantal keer of meerdere malen voor haar familie. Sally stond altijd voor anderen klaar. Lydia, haar moeder, herinnert zich hoe Sally, toen ze 1 jaar of 9 was, opeens aandachtig alle kranten uitbloos. Toen ze vroeg waarom, vertelde Sally dat ze de advertenties voor huizen die te huur zijn in de gaten hield, omdat de mama van een vriendinnetje van haar een nieuw huis nodig had in verband met een scheiding.
En ik moet ook denken aan dat ze zich ook een soort van soms in de problemen werkte, maar en dat, dat er dan geld verdwenen was. En dat die moeder eigenlijk wel wist, oh, waarschijnlijk heeft Sally nu dat geld gestolen uit mijn portemonnee. En uiteindelijk bleek dat inderdaad ook zo te zijn. Maar dan was het zo, oh, maar ik had dus eigenlijk dat geld gepakt om dat te geven aan een mevrouw die hier in de buurt woont, waarvan Sally dan wist dat ze geen geld meer had tot het eind van de maand, zeg maar.
Oh.
Dan dat die moeder had dat ook nog wel voor de zekerheid gecheckt bij die mevrouw. En het was dus inderdaad zo dat dan 1000 frank of zo. Ik weet niet hoeveel dat is in euro, maar... Maar dat had ze dan gegeven aan die vrouw. En die vrouw was meteen helemaal, oh shit, ik wist niet dat dat niet mocht. En ik zal het terugbetalen. Maar die moeder was natuurlijk alleen maar, nee, je hoeft niet terug te betalen. Maar ik ben heel blij dat Sally niet gelogen had erover.
Ja.
En dat ze dus natuurlijk niet goed om het geld te stelen, maar dan toch wel weer met een soort lief doel eigenlijk.
Ja, Sally was ook heel erg avontuurlijk, stoer. En ze wilde alles proberen en ze deed graag dingen die niet mochten. Als haar ouders haar wat verboden hadden, dan ging ze het juist doen. Sally voelde zich altijd al aangetrokken tot oudere kinderen en ging dus veel om met jongeren die echt een stuk of 3, 4 jaar ouder waren dan haar. Dus wel echt een flink stukje. Toen ze 13 werd en volop aan het puberen sloeg, begon Sally meer en meer in de problemen te raken. Ze spijbelde zoveel dat ze amper op school was en werd meerdere keren van school gestuurd. Volgens haar moeder waren dat zelfs zo'n 5 scholen in krap 2 jaar. Ze begon drugs te gebruiken. En dat begon natuurlijk met een jointje en een pilletje hier en daar, maar het liep al snel uit de hand. Het kwam als een verrassing voor haar moeder, die Sally al snel niet meer herkende. Sally kwam in aanraking met justitie en werd meerdere malen naar een gesloten inrichting gestuurd in Beern. Aan de buitenkant kwam ze over als stoer en macho, maar van binnen had ze het moeilijk. Haar familie deed er alles aan om haar te helpen, maar niets hielp. De drugs, en in het specifiek heroïne, hadden Sally in hun greep.
Ja, dat is ook zo heftig. Volgens mij is heroïne ook echt zo verslavend.
Ja, ik heb ooit een keer met iemand gesproken die daaraan verslaafd was geweest. En die had het mij zo omschreven, en dat heeft echt heel veel indruk op mij gemaakt, dat je echt al na 1 keer proberen volledig verslaafd kan zijn.
Ja.
En dat is echt heel specifiek bij heroïne, dat het zo snel werkt.
Ja, omdat het echt zo'n enorme high geeft, toch?
Ja, je bent echt helemaal in de wolken en je krijgt zo'n enorme euforisch gevoel. Zeg maar, al die endorfine knopjes in je hoofd die worden aangemaakt. En dat is zo fijn dat je dan dat nog een keer wil doen. Maar de tweede keer werkt het niet zo goed als de eerste keer.
Ah, ja.
Dus moet je meer gebruiken.
Oh, ja.
En bij de derde keer krijg je al zoveel afkikverschijnselen na je high. Echt,
oh, wow.
Rillen, zweten, misselijk.
Dat je het gewoon meteen weer wil.
Ja, dat ja. je gewoon echt gewoon al lichamelijk en geestelijk en psychologisch verslaafd bent. Na echt maar een aantal keer.
Ja, zo heftig.
Ja, en vond ik ook wel belangrijk om erbij te zeggen, want we doen heel vaak denigrerend tegenover mensen die heroïne gebruiken. Omdat het natuurlijk ja, echt een verschrikkelijke drugs is waar je, nou, niemand die gaat daar goed op.
Nee, maar het ontstaat natuurlijk wel vaak vanuit gewoon een keer proberen.
Ja, en als je 13 bent, hè, of je bent 14, 15, je bent een tiener. En je bent al iemand die gewoon graag risico's neemt en dingen wil proberen.
Ja.
En je geprobeert het één keer en je zit eraan vast. Ja.
ja.
Het kan gewoon gebeuren. Het is niet. We moeten wat minder stigmatiserend zijn, denk
Vind ik
daarover.
Ook.
Als Sally 16 is, gaat het op een avond een keer heel goed fout met haar. Ze krijgt een drugsoverdosis en wordt opgenomen in het ziekenhuis. Ze overleeft de overdosis, maar in het ziekenhuis wordt een ontdekking gedaan. Sally is zwanger.
Oh ja, van Naomi dus.
Van Naomi. Sally probeert dit als een keerpunt te zien. Ze wil haar baby houden, moeder worden en tegenover de wereld, maar ook zichzelf, bewijzen dat ze voor een ander kan zorgen. Ze probeert aan haar problemen te werken en gaat zelfs vrijwillig terug naar de inrichting in Beern voor hulp. In juni 1993 bevat ze van een dochter, Naomi. Maar ondanks Sally's goede intenties en liefde voor haar dochter, besluit de jeugdrechter al na een aantal weken dat Sally niet in staat is om voor haar dochter te zorgen. Naomi wordt uit het gezag gehaald en Sally mag haar dochter amper zien. Na 2 jaar komt Naomi uiteindelijk bij haar grootmoeder, Lydia, te wonen. Maar ook dan heeft de rechter een strenge bezoekregel ingesteld en mag Sally haar maar 1 keer in de 2 weken zien in een neutrale omgeving.
Ja, het is zo ingewikkeld, omdat je wil natuurlijk dat kind beschermen. En als het misschien niet veilig genoeg is, omdat Sally zoveel problemen had op dat moment, dan, maar ja, tegelijkertijd wil je natuurlijk ook dat een moeder haar kind mag zien.
Ja.
En ook dat het kind de moeder mag zien. Want dat is natuurlijk over hechting gesproken net zo belangrijk.
Ja. Er is gewoon geen goede keus te maken in zo'n situatie, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Sally is nog steeds verslaafd aan heroïne en gaat in de jaren daarna werken als sekswerker. Ze werkte doorgaans in de Atheneumbuurt in Antwerpen, wat de plek is voor straatsekswerk in Antwerpen, en daardoor erg ruig en onveilig. De spiraal waarin Sally zat qua verslaving en werk werd steeds onveiliger en haar familie vreesde echt voor het ergste. In deze periode krijgt Sally wel de kans om eindexamen te doen. En ondanks dat ze al 2 jaar geen onderwijs heeft gevolgd, slaagt ze met 85%. Dat berekenen ze zo in België en dat, ja, dat kan je wel nagaan, dat is heel hoog.
Ja, precies. Ja, dus dat zegt ook wel echt iets over hoe intelligent ze was. Dat ze 2 jaar niet naar school is geweest en dan even blokt voor de examens, zoals ze dat ook in België
ja.
zeggen. En dan direct zo hoog scoort.
Ja, absoluut.
Ja, dus en ook met hoe creatief ze was en dus heel slim en heel zorgzaam voor andere mensen. Dat geeft wel een mooi beeld, denk ik, van
een mens is meer dan hun problemen.
Ja.
Dan is het zaterdag, 10 augustus 1996, net over middernacht. De toen 20-jarige Sally stond in de Antwerpse Atheneumbuurt te werken toen een blauwe Amerikaanse oldtimer-auto aankwam rijden. 2 ooggetuigen, vrienden van Sally, zagen haar in de auto stappen.
Ja, oh ja, en ze had toen ook, dat hadden die ooggetuigen ook gezegd volgens mij, dat zij had gezegd, ah, mijn klant is hier.
Ja, ze groette de man. Het was een wat gezette man met een lange paardenstaart, een jeansvest en cowboylaarzen. En ze stapte in. Sally reed met de man in de auto door de Waaslandtunnel naar het Sint-Anna-strand in Antwerpen. De volgende middag vonden spelende kinderen haar lichaam. Op brute wijze vermoord, tussen het riet. Naast haar lag een groot stuk hout dat onder het bloed zat. Vermoedelijk het moordwapen. De Antwerpse politie startte direct een onderzoek. Ze hadden immers, dankzij de 2 ooggetuigen, al 2 kenmerkende signalementen. De man met de paardenstaart en de blauwe oldtimer-auto. Sally's familie was die week op vakantie met de caravan in Schotland, toen ze een telefoontje kregen van de politie. Sally, hun dochter, zus en moeder, was vermoord.
Jezus, dat kun je toch niet voorstellen dat je dat telefoontje krijgt?
Ja. Ze vlogen natuurlijk direct terug naar huis. En daar kwamen ze terecht in een nachtmerrie. Allereerst natuurlijk dat hun dochter en geliefde was vermoord, maar daarna ook de manier waarop er over haar werd gepraat. De krantenkoppen spraken allemaal over een heroïnehoertje. Ik las zelfs 1 artikel waarin dat woord in de eerste alinea 4 keer terugkwam.
Jezus, man.
Er was zelfs een kop dat was heroïnehoertje lag dood tussen het riet.
Echt Oh, ik word hier zo boos van.
Ja, dat is geprint.
Ja, dat is toch ongelooflijk. Maar dus omdat zij een sekswerker was, is ze opeens, zeg maar, te reduceren tot haar verslaving en dat je het dan een hoertje noemt. En
ja, dat heeft natuurlijk, daar zit heel veel achter van sociaal-economische status en ja, hoe mensen gewaardeerd worden en welke rang en ja, wat er belangrijk wordt gevonden in het leven.
Precies, ja. En ik word ook zo pist over dat daar dan zo over gepraat wordt, zomaar terwijl, zeg maar, de hele fucking Zuidas is verslaafd aan cocaïne.
Ja.
En natuurlijk niet alle mensen die op de Zuidas werken zijn verslaafd aan cocaïne, maar laten we het even goed zeggen. Best een heel aantal mensen,
ja,
zijn verslaafd aan cocaïne en raken daardoor in de problemen. Maar als dan iemand een keer per ongeluk vermoord wordt, dan is het natuurlijk, oh, succesvolle zakenman is vermoord.
Ja.
Echt rot op.
Ja, echt.
En natuurlijk, en overigens moeten die mensen op de Zuidas ook niet gereduceerd worden tot hun cocaïneverslaving. Maar ik ben natuurlijk boos over de ongelijkheid.
Mm-hmm.
Echt niet oké. Okay.
Wat iemand doet voor beroep of waar ze aan verslaafd zijn, zou niet de beschrijving moeten zijn van die hele persoon.
Precies.
Ze heeft een naam.
Ja.
Ze was op dat moment moeder van een 3-jarig dochtertje.
Ja.
En dat er gewoon geen oog is op hoe dat voor de familie voelt of hoe dat overkomt. Dat is...
Ja, precies.
Daarnaast ook de autoriteiten spraken niet altijd met respect over Sally.
Ik hoorde ook dat zij een keer hadden gehoord dat iemand zei, we gaan ons niet bezighouden met een hoer in een witte lijkkist.
Ja, daar ga ik niet eens op reageren. Dat is echt zo afschuwelijk.
Maar dat iemand met autoriteit dat dus zegt.
Ja, dat zegt al veel. De politie beloofde de familie van Sally dat ze haar zaak op een andere manier zouden benaderen. Maar dat gevoel heeft de familie nooit echt gekregen. Naast dat ze zelf verschillende denigerende benamingen van hun dochter hebben gehoord in de wandelgangen, staat het woord ook letterlijk in het procesverbaal. En toen, 3 dagen na de moord op Sally, stond heel België in rep en roer om een andere zaak. De meest schokkerende en spraakmakende zaak van het land, to date, Mark Dutroux, werd opgepakt.
Ja.
En omdat men toen vreesde dat hij nog meerdere meisjes ergens vasthield, wat toen ook het geval bleek te zijn, richtte de politie in het gehele land al hun pijlen op deze zaak. De moord op Sally viel van het prioriteitenlijstje af. De komende paar jaar werkt het parket van Antwerpen wel nog aan de zaak en passeren er meerdere verdachten de revue. Maar tevergeefs. In 2005 sluit het parket, onopgelost, de zaak van Sally van Hekken.
Ik begrijp ergens wel hoor, dat dan met Mark Dutroux, dat dan even heel hoge prioriteit krijgt en alle aandacht van de politie. Maar ik heb ook niet het gevoel dat dan daarna Sally wel weer terug bovenaan de prioriteitenlijst kwam, zeg maar.
Ja. Ja, en het is ergens ook gewoon heel wrang, hè? Want die eerste paar dagen zijn zo belangrijk in het politieonderzoek. En
ja,
als dat gewoon stilgelegd wordt,
ja,
omdat er niet genoeg mankracht is om op beide zaken te werken, bijvoorbeeld, is dat, ja, dat moet heel wrang voelen.
Ja, en ik moet zeggen dat als het dus een soort dochter van een rijk persoon was geweest of zo, dan weet ik niet of die zaak zo enorm stil was gelegd ook. Ook al was er dat van Mark Dutroux.
Dat weet ik niet. En ik moet wel zeggen dat ook de familie van Sally daar echt wel heel veel begrip voor had, hoor. 22 jaar verstrijkt zonder dat de familie enig antwoord kreeg op de vraag wie Sally op afschuwelijke wijze van het leven had beroofd. Er was geen contact meer tussen de familie en de politie en de zaak was een echte cold case geworden. Haar dochter Naomi was inmiddels volwassen geworden en leek als 2 druppels water op haar moeder. Zij en de rest van de familie hadden de hoop al bijna opgegeven, totdat er iemand in 2006 contact met ze opnam. Het was onderzoeksjournalist Kurt Wertelaars, die al heel lang een vermoeden had over wie de dader was. Hij had namelijk een aantal enorme overeenkomsten gevonden tussen de moord op Sally en een andere case van 1999.
Ja, en hij had dat al in de jaren 90 al gevonden, toch?
Ja, op 21 oktober 1999 verdween er een andere jonge vrouw, de postbode Jolanda Prinsen. Ze had hetzelfde profiel als Sally. Ze was jong, drugsverslaafd en bekend in de omgeving van de Atheneumbuurt in Antwerpen. Een aantal maanden later wordt haar ernstig verminkte lichaam teruggevonden in een vuilniszak langs een drukke weg nabij La Roche in de Ardennen.
En zij was dus ook sekswerker, toch? Bedoel je dan?
Ja. Ja. Het onderzoek naar de moordenaar van Jolanda leidt de politie naar een stuk grond in het dorp Koewacht aan de Nederlands-Belgische grens. Daar woonde verdachte Claudie Pierret in een staakcaravan naast de boerderijwoning van een vriend van hem, een man genaamd Sven Bergunde. Journalist Kurt deed verslag over deze zaak en belandde op die manier ook bij de woning op de dag dat de politie er een huiszoeking deed. Kurt praatte met de buren, die hem een opvallend detail gaven. Sven Bergende, de eigenaar van het stuk grond, had een blauwe Amerikaanse oldtimer waar Pierret wel eens in mocht rijden. En Claudie Pierret had toevallig ook een lange paardenstaart. Dus precies die twee signalementen van Sally's moordenaar. Kurt bracht deze informatie uit zijn interviews met de buurtbewoners naar de politie.
Ja, want dit was even voor de helderheid. Dus die zaak van Yolanda, die werd op dat moment onderzocht.
Ja.
Maar hij zag die andere dingen en dacht, hey, dit ken ik nog uit een ander verhaal.
Yes.
Precies. Ja.
Precies. Hij maakte direct die link.
Ja.
Kurt bracht deze informatie uit zijn interviews met de buurtbewoners naar de politie, die naar overleg besloten dat er geen verband lag tussen de twee zaken van Sally en Yolanda. Een van de redenen waarom Claudie Pierret geen plausibele verdachte in de zaak van Sally zou kunnen zijn, volgens de politie, was omdat hij altijd een bril droeg. De kroongetuigen hadden geen bril gezien bij de man die Sally die avond opgepikt had. En dus betekende dit dat het niet dezelfde persoon kon zijn.
Ik vind dat zoiets belachelijks.
Het zou zo kunnen zijn dat het daarom niet klopt, maar een bril kan je ook afzetten.
Precies.
De politie zocht niet verder naar de connectie tussen de twee zaken, maar het liet Kurt al die jaren niet los. In 1995, een jaar voor de moord op Sally, kwam Pierret al eens eerder in beeld bij de politie. Ditmaal in de moordzaak van de 56-jarige Marie-Josée de Nokker. In een afwateringskanaal in het Waasland werd haar zwaar toegetakelde lichaam teruggevonden. Ze was bruut vermoord en seksueel misbruikt. Pierret was als laatste met haar gezien en hij had geen alibi voor de rest van de avond. Zelf gaf hij toe in een verhoor dat hij die avond nog met haar naar bed was geweest. In zijn auto wordt een minuscuul haartje van Marie-Josée teruggevonden. In zijn staakcaravan vinden ze een snuffmovie.
Wat is dat?
Ja, ik wilde het niet googlen om de juiste term te vinden, want ik vind dat zoiets verschrikkelijks. Maar dat is dus echt een heel erg... Het is een porno waarin vrouwen ontzettend mishandeld worden. En volgens mij zelfs vaak, nou ja, tegen leven aan, dood.
Oh ja.
Het is echt het meest gruwelijke wat je kan
doen. Heel naar. Maar dat op zich, als je dat hebt, dat is natuurlijk niet een bewijs.
Het is niet normaal om een snuffmovie te hebben. Kijk, dat je porno hebt en dat je misschien van SM houdt, dat kan allemaal binnen een normale fetish of kink vallen. Maar snuffmovies is echt niet, sorry, daar ga ik heel sterk in zijn, dat is niet de normale manier van hoe je seks hebt, zeg maar.
Ja, oké. Okay. Ja.
Geen bewijs, maar wat wel een verband was, was dat in deze snuffmovie wordt een vrouw op gruwelijke wijze toegetakeld en verwond. En precies dezelfde verwondingen die waren op het lichaam van Marie-Josée teruggevonden.
Oh, ja, oké.
Okay. Dus er bestond een soort verdenking dat hij die snuffmovie in het werkelijk had geprobeerd uitgeoefend op Marie-Josée. Pierret zit 8 maanden lang vast als hoofdverdachte op deze moord, maar wordt uiteindelijk weer vrijgelaten.
Omdat ze niet genoeg bewijs konden vinden.
Ja, dat bewijs, ook al zijn niet bestaande alibi, het feit dat hij toegaf met haar naar bed te zijn geweest.
Ja, dat is natuurlijk ook slim dat je dan zegt dat je toegeeft dat je met haar naar bed bent geweest. Want dan zijn al je DNA-sporen zijn te verklaren, zeg maar.
Ja, maar dat betekent nog niet dat je niet de dader bent, toch? Als je toegeeft.
Nee, precies.
Wordt soort van verwacht dat mensen dat ontkennen. En dan is het heel verwarrend als het toegegeven wordt,
precies,
denk ik.
Ja, precies. Dat is denk ik een heel slimme soort truc.
Maar goed, het was allemaal niet genoeg. Een paar maanden later werd Sally vermoord. Ondanks dat Claudie Pierret al in 1995 en 1999 in het vizier van de politie kwam in verdenking rondom de moorden op Marie-Josée de Nokker en Yolanda Prinsen, duurde het nog veel langer voordat hij überhaupt aangehouden werd. In de zomer van 2011, 12 jaar na de moord op Yolanda, start eindelijk het proces tegen Claudie Pierret.
Voor de moord op Yolanda?
En op Marie-Josée.
Oké, en dus niet Sally?
Nee. Inmiddels werd hij door de pers het monster van Waasland genoemd en hij werd aangeklaagd voor die twee moorden. Zelf ontkende hij in alle toonaarden dat hij er iets mee te maken had en hij zei onschuldig te zijn. In België wordt zo'n proces in het Hof van Assise gedaan, waar een volksjury over het vonnis beslist in grote criminele zaken. Rondom vaak zijn het moord en doodslag en misbruik. In het Nederlandse strafhof hebben we 3 rechters die daarover beslissen. Wij hebben geen volksjury.
Ja.
Het heeft dus 12 jaar geduurd voordat er genoeg bewijsmateriaal was verzameld om hem naar de rechtbank te brengen. En de jury achtte hem schuldig en veroordeelde hem tot een gevangenschap van 20 jaar. Hij is dan 62 jaar oud en hij zei heel dramatisch bij het vonnis van... dit is mijn doodsvonnis. Omdat hij dan natuurlijk, ja...
Ja, weet je wiens doodsvonnis het nog meer was?
Ja.
Jezus.
Maar over Sally was verder nooit onderzoek gedaan. Het verband tussen deze nu veroordeelde sadistische vrouwenmoordenaar... die de meest gruwelijke snufmovies thuis had liggen... en bekend was in de Antwerpse Atheneumbuurt... en de moord op Sally was nooit verder onderzocht. En dus, in 2016, vond journalist Kurt Wertelaars het tijd worden dat iemand dat wel eens deed.
Ja, en hij had natuurlijk nog altijd van vroeger, zeg maar, dat hij die link had gevonden... waar verder nooit meer iets mee was gebeurd.
Ja, inmiddels was het 22 jaar na de moord op Sally. En hij wilde geen herdenkingsartikel schrijven. Hij dacht, het is nu gewoon tijd dat iemand daar echt onderzoek naar doet.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat echt een beetje blijft knagen als je denkt... maar dit, ik heb gewoon deze informatie.
Ja, ja, of ik heb gewoon dit hele sterke vermoeden, zeg maar.
Ja.
Nou, hij nam contact op met de familie van Sally... die natuurlijk heel blij waren of die natuurlijk gewoon steunden... dat hij daar onderzoek naar deed. Hij begon zijn onderzoek bij de kroongetuigen... die de belangrijkste twee aanwijzingen hadden gegeven. Dus die blauwe oldtimer-auto en de omschrijving van de man. Hij interviewde ze beide meerdere malen. Kurt concludeerde dat de politie het merk van die blauwe auto verkeerd hadden geanalyseerd. De politie was ervan overtuigd geraakt dat de auto van het merk Buick Skylark was geweest. Maar na het laten zien van verschillende automerken herkenden beide getuigen een andere wagen. Namelijk een Cadillac DeVille. Ik weet niks van oldtimers, dus...
Nee, ik ook niet, maar ik zag al die foto's, het waren gewoon allemaal oldtimers, maar dan verschillende vormen.
Ja. Deze Cadillac DeVille was ook het merkauto dat in 1999 op het terrein van Sven Bergunde gevonden was, waar Pierret in een staakcaravan woonde.
Ja, en waar die dus in mocht rijden, toch?
Ja, en waar die buurman hem in had zien rijden. En daarnaast had een andere sekswerker verklaard tegen de politie dat ze ook deze blauwe oldtimer, die Cadillac, in de Atheneumbuurt in Antwerpen had zien rijden, een aantal maanden voor de dood op Sally. En daar was ze zelf ingestapt en dat was zeg maar haar klant die avond. Dus het is wel, zeg maar, die link met die blauwe Cadillac en Pierret in die buurt is wel vrij duidelijk nu.
Ja.
Maar goed, als de politie dus naar een Buick Skylark zoekt en niet naar een Cadillac, dan kom je niet uit... bij Sven Bergunde.
Precies, dan zit je gewoon... dat is natuurlijk weer gewoon die tunnelvisie. Dat je dan denkt, oh, we moeten die auto hebben... en dat je dan helemaal alleen maar daarop gaat focussen... en alle andere opties van auto's die daarop lijken direct uitsluit... zonder dat je al zeker weet dat het dat ene merk is.
Ja.
Volgens mij is er ook een rechter die in die documentaire van VTM... dat ook zegt dat er gewoon heel veel tunnelvisie is... en hoe verschrikkelijk schadelijk dat is.
Ja, daar hebben we al een aantal keer eerder over gehad, inderdaad, over hoe dat gewoon een heel onderzoek op een verkeerd spoor kan brengen.
Ja.
Hij liet de kroongetuigen ook een foto van Claudie Pierret zien. En beide getuigen herkenden hem direct als de man die in de auto had gezeten waar Sally was ingestapt. De politie beweert dat ze al eerder een foto in een fotoline-up van Claudie Pierret hadden laten zien aan de getuigen en dat ze hem er toen nooit uitgepikt hadden. Dat spreken de getuigen zelf weer tegen. Ze zeggen dat ze inderdaad heel veel foto's te zien gekregen hadden van de politie, maar dat ze deze foto van deze man nooit eerder hadden gezien.
Ja, ik vind dit, moet zeggen dat ik dit een ingewikkeld deel vind, omdat het natuurlijk intussen 22 jaar later was.
Ja.
En we weten natuurlijk dat ons geheugen niet zo super betrouwbaar is. Aan de andere kant, als twee mensen los van elkaar direct zeggen, ik krijg kippenvel, want ik weet zeker dat dit... die man is.
Ja, het is inderdaad heel lastig. Het is geen bewijsmateriaal, maar het is wel, het kan je wel weer op een ander spoor brengen. Als zij dat zeggen nu, dan zou je als politie die Claudie Pierret nog een keer moeten onderzoeken om er zeker van te zijn dat je hem wel goed had uitgesloten.
Precies, ja. Ja, en ik denk ook, het is in die zin, het is geen heel hard bewijsmateriaal als iemand na 22 jaar een foto herkent, maar het is ook niet niks.
Nee. Kurt en zijn cold case team die richten hun pijlen nu op die Cadillac en naar de man van wie die eigenlijk was, deze Sven Bergunde. En ze vinden hem tijdens een onderzoek in 2016-2017 uiteindelijk in een heel klein dorp genaamd Chandler in Arizona, de VS, waar hij inmiddels al jaren woont. Ten tijde van de moorden verbleef hij af en toe, zeg maar af en aan, in Arizona en in Koewacht. Wat ik trouwens heel bijzonder vind, dat je in die twee plaatsen woont.
Ja, maar goed.
Dat kan. En als hij dan in de VS was, in Arizona, dan hield Pierret een oogje in het zeil Koewacht.
En reed in de auto.
En mocht hij in de auto's rijden. Die Cadillacs die had hij eerder geïmporteerd vanuit de VS naar België. En hij had er twee. Hij had een blauwe en een witte. En in die blauwe is Pierret dus vaak gezien. In de Cold Case documentaire reeks zegt deze Sven dat hij nooit is geïnterviewd door de politie over Claudie Pierret, zijn auto's of de moorden op Yolanda, Marie-Josée of Sally.
Dat is ook heel bizar, want het is dus eigenlijk de enige die echt een beetje iets kan zeggen over die Claudie, omdat hij dus op hetzelfde terrein woont.
Ja, of dus nou ja, je zou überhaupt hem een paar vragen willen stellen over, klopt het inderdaad dat Claudie Pierret in jouw auto mocht rijden en dat soort dingen.
Ja.
Met deze info schrijft Kurt een dossier en stapt naar het gerecht, die naar aanleiding van deze bevindingen de zaak weer heropenen. Dus dat is een hele mooie stap.
Ja.
Een nieuwe onderzoeksrechter boog zich over de zaak, die in eerste instantie de link met Claudie Pierret geloofwaardig vond. Deze nieuwe onderzoeksrechter liet daarom de spullen van Sally, die bij haar gevonden waren die avond, opnieuw onderzoeken, in de hoop dat er ergens DNA-sporen opgevonden zouden kunnen worden. Wat we er wel bij moeten zeggen is dat die onderzoeksrechter nieuw was, maar het politieteam en de detectives niet.
Ja, dat waren weer dezelfde mensen als die daar eerder op gezeten hadden, toch? Ja, wat ik een beetje raar vond. Want
Lydia, de moeder van Sally, die zei zelf ook dat ze liever gewoon een verse lading detectives erop had gezien. Want dan krijg je gewoon een nieuwe kijk erop. En dat is ook heel vaak in cold case zaken, hè? Dat ze er een speciaal team op zetten die helemaal gericht is op oude zaken.
Ja.
Die dus met geen weet in zo'n zaak stappen en het gewoon vanuit een hele nieuwe kant opnieuw gaan bekijken.
Hoe goed je ook bent als onderzoeker, als je al aan die zaak gewerkt hebt, heb je gewoon al ideeën daarover. Dat kun je niet meer uit je hoofd zetten.
Ja. Nou, deze onderzoeksrechter die liet dus de spullen van Sally, die bij haar gevonden waren die avond, opnieuw onderzoeken. Ja, in de hoop dat er ergens DNA-sporen opgevonden zouden kunnen worden. Want inmiddels zijn we natuurlijk ook wat jaren verder en hebben we betere technologie. Al snel bleek dat deze spullen niet allemaal meer in het bezit van de politie waren, wat wel zo had moeten zijn. Sommige spullen die waren gewoon weg zoek geraakt en andere die waren teruggegeven aan de ouders van Sally. Een belangrijk item daar was een paar rijglaarzen die Sally aanhad op de avond van haar moord, waaraan ze vermoedelijk door het riet was gesleept door de dader. Nou ja, wat ze wilde onderzoeken was of daar dus DNA op zat, omdat ze vermoedde dat die dus echt aangeraakt waren door de dader. Deze had Lydia netjes bewaard in een plastic tas in de kast en dus gaf ze die terug aan de politie. Maar na 22 jaar was de kans groot dat het DNA vergaan was of vervuild was geraakt. Dat is natuurlijk altijd zo.
Ja.
Dus de kans die was vrij klein. Het DNA werd opgestuurd naar een forensisch lab in Nederland. En een kleine doorbraak volgde. Er werd DNA gevonden op de laarzen. Het was het DNA van 4 mensen. 2 van de DNA-profielen bleven onbekend. 1 ervan was van Sally. En de 4e werd gematcht aan Claudie Pierret. Want zijn DNA zat nog in de databank van de politie. Dus dat was heel snel getrokken.
Ja.
In eerste instantie was dat zo. Want al krap een week of 2 nadat dit bericht naar buiten werd gebracht in de pers, draaide de politie het weer om. Zij beweerden dat er toch geen DNA-match was van Claudie Pierret op de laarzen van Sally. Een heel groot misverstand over of het nou wel matchte of niet. Want waar komt het dan vandaan dat het wel matcht? Zeg maar, het heropenen van het onderzoek bleek helaas niet de break waar Sally's geliefden zo op zaten te wachten. Al het bewijsmateriaal dat Kurt en zijn team hadden verzameld, werd door het politieonderzoek ontkracht. Ook de link met de Cadillac liep uit op een doodeinde. Na onderzoek van de importgegevens van de Cadillac bleken de data van de tijden van de import niet te kloppen. Deze zou na de moord op Sally ingevoerd zijn in België. Dus dat zou betekenen dat die Amerikaanse blauwe Cadillac niet in België was ten tijde van de moord op Sally. En dat zou dus betekenen dat het niet die auto was geweest. En dan wordt die link met Pierret ook vager.
Ja, maar
maar volgens de familie van Sally had Sven Burgende 2 Cadillacs die hij 1 voor 1 had ingevoerd.
Precies, en dat invoerdocument,
op die importgegevens, stond geen kleur vermeld.
Ja, dus het kan heel goed dat die witte later is ingevoerd en dat die blauwe er dus wel al was.
Precies.
Ja.
Dus wederom, het ontkracht niks. Het bevestigt misschien ook niet 100%, maar het ontkracht het ook niet 100%. Dus het blijft weer in het midden. En volgens mij, zij is de politie ook naar Arizona gegaan en hebben ze die Cadillac onderzocht, tussen haakjes. Want het is ook niet duidelijk of ze echt een DNA-sporenonderzoek nog gedaan hadden in die auto. Überhaupt of je dan nog iets kan vinden. Dus het politierapport schreef dan dat het uitgesloten was dat het die Cadillac was.
Terwijl het is dus niet uitgesloten, want dat invoerdocument wat ze als bewijs hebben, heeft geen kleur.
Ja, er zijn gewoon nog heel veel vraagtekens rond.
Ja.
Politie was niet blij met het werk van Kurt en van het VTM-programma Cold Case en probeerde zelfs de uitzending ervan te weerhouden.
Ja, het ook ongelooflijk is, toch?
Ja. Volgens de familie waren er zelfs huiszoekingen gedaan in het productiebedrijf van de serie en in het huis van journalist Kurt, door de politie, voorafgaand aan de uitzending.
Je zou toch denken, het is alleen maar heel fijn als er aandacht voor is, want misschien is er nog iemand anders die weer iets herinnert of zo. Maar goed.
De officiële reden die de politie gaf hiervoor was dat de serie het onderzoek alleen maar zou schaden in plaats van helpen. En zo werd er bijvoorbeeld als zeg maar reden daarvoor aangedragen door de politie dat het interviewen van de kroongetuigen, wat Kurt dus had gedaan, die daardoor een andere auto en een andere man hadden aangeduid, dat had ervoor gezorgd dat zij, de politie, nooit meer objectief die kroongetuigen konden interviewen, omdat ze nu al in hun hoofd hadden dat het deze auto was en deze man.
Ja, en ik moet zeggen dat ik dat op zich een goed argument vind, waren het niet dat dat onderzoek dus al jarenlang stil lag. Er was helemaal niet een onderzoek wat je kon verstoren. Er was gewoon geen onderzoek.
Dat zegt Kurt ook in die cold case documentaire van er was 22 jaar lang niks met die kroongetuigen gedaan.
Precies.
Dus ja, ik snap ook wel dat het misschien niet heel slim was, maar wat moet je dan? De uitzending die kon niet tegen worden gehouden, dus het is wel uitgezonden. Maar het zegt wel iets over de houding van de politie, dat ze niet echt wilde samenwerken met de journalisten.
En er zijn wel aanpassingen gedaan in de documentaire voordat die werd uitgezonden. Dus er zijn wel stukjes uitgelaten.
Ja. In 2017 bekent Claudie Piret, die altijd had volgehouden onschuldig te zijn, ineens de moorden op Marie-José en Yolanda. Dus die moorden waarvoor hij veroordeeld was. Hij ontkent nog steeds stellig dat hij iets met de moord op Sally te maken had. Waarom zou hij ineens nu bekennen? Nou, dat komt omdat hij vrijgelaten wilde worden. En om dat te bereiken moest je allereerst je schuld bekennen en berouw tonen voor je daden. En natuurlijk je ook niet weer schuldig maken in nog meer zaken.
Ja, precies. En natuurlijk door die twee moorden wel te bekennen lijkt het dan nu alsof hij een soort berouwvolle oude man is.
Mm-hmm. En het feit van, oh, maar hij bekent deze wel, maar die ontkent hij. Dat, ja, als hij toch aan bekennen is, kan hij ze allemaal bekennen. Dat klopt dus niet. Het was gewoon een gecalculeerde move van hem.
Ik moet zeggen dat het een beetje voelt als hetzelfde trucje als zeggen, oh, maar ja, ik ben wel met haar naar bed geweest vanavond.
Ja.
Zeg maar, dat is hetzelfde. Zo een heel groot stuk toegeven.
Bekennen wat je niet kan ontkennen.
Precies, waardoor het lijkt alsof de rest dan, dat je dan de waarheid spreekt. Dus dat je dan over alles de waarheid spreekt.
Ja, ja. Ja. Nou, gelukkig werkte het niet, want hij kreeg geen voorwaardelijke vrijlating.
Maar hij kan dat waarschijnlijk opnieuw en opnieuw aanvragen.
Ja. Er zijn naast Sally nog meer moorden die aan Claudie Piret worden gelinkt. Zo verdween er in 1976 in Linkeroever in Antwerpen, dus weer die buurt vlakbij de plaats waar Sally gevonden was, verdween er een 13-jarig meisje genaamd Maddie Hollanders, terwijl ze op weg was naar de fietsenmaker. Maddie was de halfzus van Claudie Piret's vrouw.
Oh.
Claudie Piret die werd verdacht, maar er werd wederom nooit genoeg bewijsmateriaal gevonden en de zaak is inmiddels verjaard. De vraag is hoeveel vrouwen er nog meer zijn verdwenen tussen 1976 en 1999, waar Piret wellicht verantwoordelijk voor is. Volgens psychiater Roger Debert, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die in de cold case aan het woord was, was Claudie Piret gewoon een seriemoordenaar die ongetwijfeld nog veel meer op zijn kerfstok heeft. Ongetwijfeld, als je gaat zoeken, zijn er misschien nog wel meer vrouwen, kwetsbare vrouwen, die verdwenen zijn rond die tijd, die misschien aan hem te linken zijn.
Wauw. En dat weten we natuurlijk niet zeker, maar dat zou echt
dat
heel
is
erg...
het vermoeden.
Ja, precies. Ja.
Sally's familie is er vrijwel zeker van dat Claudie Piret de moordenaar van hun Sally is. Dat is deels gebaseerd op de feiten die wij net verteld hebben, ook op feiten die alleen zij weten. En ook een gevoel dat je als familielid hebt. Een voorbeeld daarvan is dat, ondanks dat zij herhaaldelijk gevraagd hadden om de uitslagen van het DNA-onderzoek te zien te krijgen, hebben zij het nooit onder ogen gezien. Dus zij kregen het document waarop stond dat het DNA op die laarzen niet van Claudie Piret was. Dat kregen zij niet te zien, dus ze hebben dat nooit zwart op wit zien staan. Sterker nog, zij hebben het vermoeden dat het wel zo was. Dat zij aanwijzingen hadden dat het DNA wel klopte. En dat blijft natuurlijk aan je knagen als je dat niet zwart op wit te zien krijgt.
Precies, ja.
Daarnaast twijfelen zij ook over die importdata van de Cadillacs, wat we net al gezegd hadden. Omdat hij er twee had. Een witte en een blauwe. En de kleur werd nooit vernoemd op die importdocumenten. Dus het is heel goed mogelijk dat die blauwe Cadillac wel al in België was.
Precies.
Ten tijde van Sally's moord. Daarnaast kende de familie Sally natuurlijk gewoon heel intiem. En dus snapte zij als geen ander hoe haar leven eruit zag en welke beslissingen ze nam. In dit geval leek Pierre ontzettend veel op de grootvader van Sally, waar ze een hele goede band mee had. Sally vond paardenstaarten bij mannen altijd heel erg mooi. En ze had zelfs aan haar opa gevraagd of hij ook een paardenstaart wilde groeien. Want dat vond ze er zo leuk uitzien. En dat deed hij. En wij hebben een foto gezien van de opa van Sally. En de gelijkenis met Claudie Pierret is echt heel frappant.
Ja, echt bizar. Ja, en dat kan natuurlijk ook een soort misplaatst vertrouwen geven als iemand zo lijkt op iemand van wie je heel veel houdt.
Ja, en die je vertrouwt, ja. En ook volgens Lydia en Naomi zou Sally echt niet zomaar in een auto gestapt zijn bij iedereen. Ze vertrouwden wel heel erg haar onderbuikgevoel daarin. Dus daarom hebben zij heel sterk het vermoeden dat omdat Claudie Pierrezzo op haar opa leek, dat dat de reden is waarom ze dus in die auto is gestapt.
Nou, en volgens mij was er nog een andere vermoeden, namelijk dat Sally deze Claudie Pierre al kende.
Ja,
ook, toch?
Dat klopt, ja.
En het zou heel goed kunnen omdat zij soms op dezelfde camping verbleven. Dus zowel Sally als Claudie Pierre.
Ja, zij kwamen allebei vaker op een bepaalde camping. En dus is het gewoon super plausibel dat ze daar elkaar één of zelfs meerdere malen tegengekomen zijn.
Ja, en ook omdat die twee kroongetuigen natuurlijk hadden gehoord dat Sally zei, ah, mijn klant is hier, klinkt heel erg als dat iemand was die ze al kende. Ook door de manier waarop ze het zei en de woorden die ze gebruikte. Wat gewoon in de scene, zeg maar, betekent dat gewoon iets anders. Wanneer je zegt, ah, mijn klant is hier.
Mm-hmm.
Dan betekent dat eigenlijk gewoon dat je diegene al kent.
Als je iemand niet kende en je stapte erbij in de auto, dan zou je iets heel anders gezegd
Precies,
hebben.
Precies, ja.
Ja, er zijn nog heel veel meer details. Er zijn echt ontzettend veel details in deze zaak die de richting op wijzen van Claudie Pierret.
Ja, en misschien is het goed om erbij te zeggen dat er ook details zijn die we niet nu delen, omdat ze heel erg een richting opwijzen en misschien zelfs beschuldigingen doen.
En wij zijn geen onderzoeksjournalisten, dus wij gaan niet, wij kunnen daar niet verder onderzoek naar doen. En daardoor ga je iemand, zeg maar, nou, zouden er meerdere mensen beschuldigd worden?
Ja.
Wij hebben het wel aangehoord en wij vonden het ook wel heel erg verdacht allemaal. Er speelt gewoon veel meer, denken wij.
Ja.
Ik zou iedereen die hier meer over wil weten aanraden om de Cold Case documentaire te kijken van VTM. En ook het boek van Kurt Wertelaars te lezen. Daar staan nog veel meer details in. Belangrijk is om te zeggen dat de politie nog steeds denkt dat er niet genoeg bewijs is om Claudie Pierret te veroordelen of te beschuldigen van de moord op Sally.
Ja, maar
en dat zij vinden dat al het onderzoek van Kurt en VTM eigenlijk juist averechts heeft gewerkt. Omdat ze dat Kurt en VTM zelf een heel erg tunnelvisie hadden. Waardoor zij daarna niet meer op een juiste manier het onderzoek konden leiden.
Ja,
dus dat is hun standpunt.
Ja, maar dan wil ik daar toch ook nog bij vermelden dat zij ook nooit Claudie Pierret echt hebben ondervraagd. Behalve één keer in zijn cel. En die ondervraging is ook heel snel weer stopgezet omdat Claudie zich niet goed voelde of zoiets.
Mm-hmm.
En daarna is hij nooit meer echt ondervraagd over de moord op Sally.
Dus ja, en wat nog erger is dat de politie gewoon tegenover de familie van Sally nooit het gevoel heeft gegeven dat ze er serieus met de zaak bezig zijn.
Klopt.
En er zijn ook andere rechters en onderzoekers en oud-detectives die zich over deze zaak hebben gebogen, die ook denken van, dit werd behandeld als een soort van verkeersovertreding.
Precies.
We lopen deze stappen na en dan zetten we in deze boxen een vinkje. Ja. En er werd nooit gehandeld vanuit het idee dat een jonge vrouw en een jonge moeder met een heel jong kind van het leven is beroofd door iemand die heel gevaarlijk is.
Precies.
En die van de straat gehouden moet worden. Ja. En het idee is gewoon, ja, het gevoel is gewoon heel erg dat die intentie er niet leefde bij de politie. Dat gevoel heeft de familie van Sally nooit gekregen. En dat vind ik gewoon oprecht heel erg, nou ja, dat vind ik heel erg schuldig van de politie. Ongeacht of het onderzoek wel of niet goed geleid is, dat je er op een andere manier in staat, dat kan gewoon niet.
Ja, klopt. Helemaal eens. En ook wat voor gevoel dat dus na al die jaren nog steeds geeft bij de moeder en dochter van Sally, is natuurlijk dat onbeschrijfelijk. Hoe, zeg maar, het is al zo pijnlijk om iemand op die manier te verliezen. Maar als er dan ook nog zo mee omgegaan wordt, dat hakt er dan gewoon nog zoveel harder in.
Ja.
Echt heel tragisch.
Zij willen gewoon, in plaats van die robotfoto noemden ze net, zo'n compositietekening die ze nu hebben van die vermoedelijke dader, daar willen ze gewoon een gezicht op zien.
Ja, en ik snap ook, dat heb je gewoon nodig om dat te kunnen afsluiten, zeg maar. Ja.
Nogmaals willen we heel erg graag onze dank uiten tegenover Lydia en Naomi dat wij het verhaal mochten vertellen.
Dat
en
is echt heel bijzonder.
We hopen dat er gewoon nog verder onderzoek gedaan wordt door de politie.
En dat er misschien toch ergens nog iemand blijkt te zijn die toch iets weet, die nog nooit naar voren is gekomen. Dat zou natuurlijk kunnen.
Ja. Het voelt een beetje gek om nu met allemaal tips te komen.
Ja, vind ik ook. Zullen we dat anders gewoon even niet doen?
Ja, deze keer slaan we hem even over.
Ja, dan kunnen we wel meteen door naar de nieuwe detectives.
Ja, wij willen een aantal nieuwe Petje Af detectives bedanken. Namelijk Gabrielle.
Maaike.
Anna.
Mandy, die ons gebruikt om haar OV-reis te overleven.
Sanne, die zei dat ze al bijna als vermist was opgegeven, omdat ze zichzelf helemaal had teruggetrokken met alle afleveringen.
Ja, dat vond ik ook heel leuk. Hadden we bijna een aflevering over kunnen maken. Jordi.
Boukje.
Marianne.
En we hadden ook nog wat eenmalige donaties van Kathy en Mara.
Ja, en Kathy had heel leuk daarna met boompjes gemaakt. Ja. Dat vond ik ook leuk. Oké, dankjewel allemaal.
Dankjewel. Je kan ons ook nog volgen op Instagram en Facebook. En dat soort dingen. Je kan ons ook een mailtje sturen. Aslaaienblootpodcast@gmail.com. En we zijn er dus volgende week even niet. Maar die week daarna komen we wel weer even terug met een kleine bonusverrassing tussendoor.
Ja, en dan hebben we nog steeds wel vakantie. Dus ik hoop dat jullie het uithouden in onze vakantie. Ik denk wij zelf wel. Gok ik.
Genoeg andere dingen te doen, maar we gaan jullie wel missen. Dus blijf ons maar wel berichtjes sturen en zo.
Ja, dat
want
is
dan,
leuk.
Dan missen we het allemaal niet te erg.
Ja.
Doei!
Doei!